Hoofdstuk 6. Wat brengt de toekomst ons? Door Marita Brax.
In hoofdstuk 4 eindigde ik met de open vraag of het West-Nijl-virus weer zou kunnen opduiken in Nederland. Hoewel muggenoverdraagbare virussen zoals het West-Nijl-virus vaak zeer succesvol zijn in het overnemen van de machinerie in cellen van andere organismen om zo ontelbare kopieën van zichzelf te maken, hebben ze één grote uitdaging. Ze kunnen niet lang zonder gastheer leven. Dat betekent dat ze ten alle tijde in een gewervelde gastheer of mug moeten zitten. Alleen gewervelde gastheren zijn niet lang genoeg besmettelijk om het virus de winter door te helpen. En ook de meeste volwassen muggen leggen voor de winter het loodje. Hoe virussen in noordelijke streken zoals Nederland en New York de winter doorkomen, bleef lange tijd een groot mysterie. Pas in 2001 lichtte een Amerikaanse studie een tipje van de sluier op. In de stad New York bleken overwinterende volwassen huissteekmuggen het West-Nijl-virus bij zich te dragen. Inmiddels is duidelijk dat verschillende soorten virussen andere oplossingen voor dit winterprobleem gevonden hebben. Om te begrijpen hoe muggenoverdraagbare virussen de winter doorkomen, is het goed om eerst te weten hoe muggen de winter overleven. Steekmuggen kunnen in verschillende stadia van hun levenscyclus de winter doorbrengen. Dit kan als eitje, larve, pop of volwassen mug. Sommige muggensoorten, en dan met name de Aedes-soorten, leggen eitjes die bestand zijn tegen de vrieskou en droogte doordat ze weinig water bevatten. Deze eitjes worden voor de winter of droge tijd gelegd en kunnen daarna voor langere tijd lagere temperatuur en zelfs vorst doorstaan. De Aziatische tijgermug is waarschijnlijk de bekendste soort die deze strategie hanteert. Andere soorten, zoals de loodgrijze malariamug, kunnen als larf de winter doorkomen en zelfs langere tijd onder het ijs doorbrengen. Van enkele algemene muggensoorten, zoals de malariamug Anopheles maculipennis in Nederland, is bekend dat zij als volwassen mug de winter doorbrengen. In sommige gevallen gaan de muggen in winterrust en in andere gevallen blijven ze gedurende de winter bloedzuigen. Het bekendste voorbeeld is de gewone huissteekmug, die een belangrijke rol speelt in de overdracht van het Ouzoutou-virus en het West-Nijl-virus. Van deze muggen is bekend dat ze zowel in winterrust als in winter actief blijven, afhankelijk van de populatie. De muggen die in winterrust gaan, zijn niet dezelfde als de muggen die in de zomer in de slaapkamer zitten. Aan het einde van de zomer wordt een deel van de larven door de kortere dagen en het dalen van de temperatuur gestimuleerd om zich voor te bereiden op een winterrust. Deze winterrust gaat niet direct van start, maar vereist nog wat voorbereiding. De laatste generatie larfjes ontpopt, waarna de volwassen steekmuggen direct paren. Na het paren sterven de mannetjes, waardoor slechts de vrouwtjesmuggen overblijven. Gedurende deze periode doen de vrouwtjes zich te goed aan plantensuikers. Deze suikers worden gebruikt om een flinke vetreserve aan te maken die de muggen voldoende energie geeft om de winter door te komen. In de herfst zijn deze exemplaren vaak binnenshuis waar te nemen als slome muggen met een gelig en verdikt achterlijfje, die niet snel wegvliegen bij verstoring. Behalve vet maakt de steekmug ook koolwaterstoffen aan, waaronder glycerolachtige verbindingen die als antivries dienen, zodat temperaturen onder nul kunnen worden doorstaan. Zodra alle voorbereidingen voor de winterrust getroffen zijn, zoeken de steekmuggen naar geschikte schuilplekken, zoals kelders, leegstaande bunkers en zolders. Op deze overwinteringslocaties kunnen naast de gewone huissteekmug ook nog andere muggensoorten in winterrust aangetroffen worden, zoals de grote steekmug en een aantal soorten malariamuggen. Sommige ondersoorten blijven gedurende de winter actief op zoek naar bloed en leggen eitjes. In Europa zijn op meerdere plekken het West-Nijl, het Tahina en Sintbisvirus aangetoond in overwinterende huissteekmuggen. Deze muggen in winterrust hadden nog geen bloedmaal genomen, wat aangeeft dat de virussen van ouder op nageslacht moeten zijn doorgegeven. Van een aantal virussen, zoals het Rifdalkoortsvirus, weten we al langer dat ze in eitjes van muggen kunnen overleven. De Aedesmuggen die dit virus verspreiden, leggen hun eitjes in droogvallende poelen. Die eitjes komen uit zodra de poelen na hevige regenval weer vol met water komen te staan, wat soms wel een aantal jaar kan duren. In een studie werd het virus in ongeveer 1 op de 10.000 eitjes gevonden. Dat lijkt misschien weinig, maar aangezien deze muggen in grote aantallen voorkomen, is het een efficiënte manier van overwinteren. Ten slotte is er nog een mogelijkheid dat de virussen overwinteren in gastheren, zoals vogels en zoogdieren. Muggenoverdraagbare virussen blijven doorgaans echter slechts kort, in de regel 1 tot 5 dagen, in hoge aantallen in het bloed van de gastheer aanwezig. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat ze overwinteren in gastheren. Op dit moment is de vraag hoe muggen overwinteren nog zeer relevant. Maar het winterseizoen in Noordwest-Europa lijkt langzaam te verdwijnen. Er zijn nu al 2 wintermaanden minder dan in 1900. Het zou heel goed kunnen dat over 20 of 30 jaar veel virussen en muggen helemaal niet meer hoeven te overwinteren. De mensheid heeft er 2 miljoen jaar over gedaan om een populatie van 1 miljard te bereiken. Voor de volgende miljard was slechts 120 jaar nodig en de daaropvolgende nog maar 35. Het zal niemand verbazen dat deze bevolkingsexplosie een enorme impact heeft gehad op het aanzien van de wereld en daarmee op de leefwereld van de mug. Om te begrijpen wat de toekomst zou kunnen brengen, is het goed om te bedenken hoe we hier gekomen zijn. In het huidige geologische tijdperk, het Antropoceen, beïnvloedt de mens bijna alle processen op aarde. Het menselijk handelen bepaalt in grote mate het landgebruik, de ecosystemen, de biodiversiteit en het uitsterven van soorten. Maar ook welke soorten kunnen floreren omdat ze het goed doen in de mens of in diens leefomgeving, zoals ziekmakende virussen en bacteriën, maar ook ratten en steekmuggen. Tot 10.000 jaar geleden was de rondtrekkende mens een integraal onderdeel van het natuurlijke ecosysteem. Dit veranderde toen we het nomadische bestaan verlieten en nederzettingen gingen bouwen. Nederzettingen die inmiddels zijn uitgegroeid tot grootstedelijke gebieden. De impact van deze verandering mag niet worden onderschat. Met veel mensen op één plek kunnen onze ziektekiemen makkelijk permanent circuleren. Springen ziekten snel over van vee op mens en kunnen vectoren zoals muggen en knaagdieren die ziekte verspreiden zich eenvoudig vestigen. Zo verzamelde de mens in de loop der eeuwen een grote verscheidenheid aan ziekten en vectoren om zich heen. In de eeuwen daarop heeft de wereldwijde kolonisatie en handel gezorgd voor verdere verspreiding van de gele koortsmug, de Afrikaanse malariemug en inmiddels ook de Aziatische tijgermug. Het was pas aan het eind van de 19e eeuw dat de centrale rol van muggen in de verspreiding van malaria werd ontdekt. Een ziekte die tot dat moment grote aantallen slachtoffers maakte in Europa en tot aan de Poolcirkel voorkwam. In reactie daarop begon men wereldwijd met het ontwateren van draslandecosystemen en werden andere antimuggenmaatregelen, zoals uitgifte van kinine en plaatsen van horren, op grote schaal gepropageerd. De daaropvolgende 50 jaar werd gekenmerkt door grote wetenschappelijke en medische vooruitgang. Zo werd het gele koortsvirus in 1927 voor het eerst beschreven en werd het antibioticum penicilline in 1928 ontdekt. Het gele koortsvaccin kwam in 1938 al in gebruik. Kort na de Tweede Wereldoorlog kwamen synthetische insecticiden tegen muggen in zwang. Het wonderpoeder DDT kreeg in 1948 zelfs de Nobelprijs. In 1970 werd Nederland malariavrij verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie. Enkele decennia lang heerste er een enorm gevoel van optimisme en maakbaarheid. De eerste tekenen van het tegendeel kwamen in de jaren 60 in de vorm van het beroemde boek Silent Spring van Rachel Carson, die waarschuwde voor de nadelige milieueffecten van het willekeurige en overmatige gebruik van insecticiden. Inmiddels zijn sommige muggenoverdraagbare infecties sterk teruggedrongen. Het beste voorbeeld is dat van malaria tijdens de Rollback Malaria Campaign van 1998 tot 2010 van de Wereldgezondheidsorganisatie. Helaas geldt het niet voor dengue en andere Aedesmuggen overgedragen infecties, zoals Zika, gele koorts en chikungunya. De reden hiervoor ligt buiten de entomologie, maar in de epidemiologie van malaria. Malaria is namelijk een typische armoedeziekte en de kans op malaria-uitbraken in Nederland is minimaal zolang de gezondheidszorg op peil blijft. Dit komt door specifieke eigenschappen van malaria, waardoor het reproductiegetal, zeer bekend van de coronapandemie, onder 1 blijft. Dat wil zeggen dat het gemiddelde aantal mensen dat besmet wordt door 1 persoon, bijvoorbeeld een geïmporteerde malaria-patiënt in Nederland, onder de 1 blijft en er dus geen uitbraak komt. In tegenstelling tot muggenoverdraagbare virusziektes zoals dengue veroorzaakt malaria bij de mensen die geïnfecteerd zijn namelijk waarneembare symptomen. Vaak gaan deze symptomen vooraf aan het verschijnen van parasieten in het bloed die door muggen zouden kunnen worden opgepikt. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat mensen met malaria langdurig onbehandeld rondlopen in Nederland en daar muggen besmetten. Maar wanneer de medische zorg instort, kan het effect op malariaverspreiding dramatisch zichtbaar worden. Dat is gebeurd in Venezuela. In de afgelopen 10 jaar heeft dit land te maken gehad met ernstige economische crisis. Die werd veroorzaakt door politieke instabiliteit en dalende olieinkomsten. Sindsdien is het aantal malariagevallen meer dan vertienvoudigd, terwijl de aantallen malariapatiënten in de rest van Zuid-Amerika al decennia sterk dalen. Hoe zit het dan met dengue? Voor 1970 hadden slechts 9 landen ernstige dengue-epidemieën. De ziekte is nu endemisch in meer dan 100 landen. Endemisch betekent dat de ziekte blijft voorkomen in een bepaald gebied zonder dat de patiënten de ziekte elders hebben opgelopen. Tot de eeuwwisseling, ik bedoel 2000, waren bevolkingstoename, verstedelijking en globalisering en ook het gebrek aan effectieve bestrijding van de mug de belangrijkste aandrijvers van de wereldwijde toename van dengue. De verschillende typen van het denguevirus zijn inmiddels wereldwijd verspreid omdat mensen meer reizen dan ooit tevoren. De gele koortsmug en in mindere mate de tijgermug voeden zich bijna uitsluitend met mensen en gedijen goed in stedelijke omgevingen. Tegelijk werd de bestrijding van deze vectoren steeds lastiger omdat de volwassen muggen resistentie hebben ontwikkeld tegen zo ongeveer elke insecticide. Dit heeft geleid tot een herwaardering van innovatieve technieken die de muggenpopulaties drastisch kunnen reduceren. De steriele insectentechniek bijvoorbeeld is een methode om plaaginsecten biologisch te bestrijden. Hiervoor worden miljoenen insecten gekweekt, gesteriliseerd en daarna in de natuur vrijgelaten om de voortplanting in een veldpopulatie van dezelfde soort te verminderen. Het is een soort anticonceptie, waarbij wilde, vrouwelijke insecten van de plaagpopulatie zich niet voortplanten wanneer ze worden bevrucht door vrijgelaten, steriele mannetjes. De steriele insectentechniek werd voor het eerst toegepast in de jaren 30 van de 20e eeuw in de Verenigde Staten, om de schroefwormvlieg, waarvan de maden in spieren van levend vee graven en ernstige ziekte veroorzaakt, uit te roeien. Dit verhaal heeft zelfs een Nederlands tintje, aangezien de eerste succesvolle uitroeiing van deze vlieg met steriele insectentechniek plaatsvond in 1954 op Curaçao. Sterilisatie werd toen bewerkstelligd door vliegpoppen bloot te stellen aan een dosis röntgenstraling. Direct na de Tweede Wereldoorlog kwamen isotopen beschikbaar voor gammastraling, maar dat had een negatief effect op de vitaliteit van het insect. Onder leiding van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, en het Internationaal Atoomenergieagentschap in Wenen is steriele insectentechniek doorontwikkeld als een techniek waarbij gecontroleerde bestraling van insecten werd toegepast met röntgen of gammastraling. Veel onderzoek naar de bestrijding van muggen met deze vorm van steriele insectentechniek is verricht in de periode tussen 1950 en 1970. Met succes werd een aantal kleinschalige veldproeven uitgevoerd op 1 of meer muggensoorten. Geen van de proeven vond echter grote navolging. Het werk werd beëindigd door het uitbreken van burgeroorlogen of vanwege weerstand onder de lokale bevolking die de ware doelen van de projecten wantrouwde. Wegens de snelle invasie van de Aziatische tijgermug is de steriele insectentechniek methode in Italië opnieuw opgepakt. Italiaanse onderzoekers zijn sinds 1999 bezig om steriele insectentechniek toe te passen op de tijgermug. Op dit moment vinden er gecontroleerde veldproeven plaats. De toekomst zal uitwijzen of de techniek succesvol zal zijn in het beheersen van deze soort. Er zijn dus verschillende vormen van steriele insectentechniek waarvan het concept en doel vergelijkbaar zijn, maar de techniek om steriliteit te bereiken in de insectenpopulatie anders is. Steriliteit in muggen kan worden geïnduceerd door ze bloot te stellen aan straling, door ze te infecteren met een bacterie, zoals Wolbachia, of door ze genetisch te modificeren. In Europa zijn de 2 laatstgenoemde vormen niet toegelaten. Naast steriele insectentechniek om muggenpopulatie terug te dringen, zijn wetenschappers er ook in geslaagd om met zowel Wolbachia als genetische modificatie ervoor te zorgen dat de muggenpopulatie vervangen wordt door soortgenoten die niet langer in staat zijn om ziekteverwekkers over te dragen. Ook deze toepassing van deze twee methodes zijn tot op heden in Europa niet toegelaten. Al deze technieken zijn nog makkelijk, nog goedkoop en kennen elk eigen uitdagingen en ethische bezwaren. Het is vooral een bewijs dat het bestrijden van muggen verre van eenvoudig is. Hoe zal Nederland er in 50 of 100 jaar uitzien? Veel zal afhangen van de toekomstscenario's die zijn gemaakt in relatie tot de verschillende CO2-uitstootscenario's en opwarming van de aarde door het klimaatpanel IPCC. Daarnaast staan we in Nederland ook voor grotere andere opgaven, zoals het verlagen van de stikstofneerslag, het verminderen van de bodemdaling, het tegengaan van de toenemende verzilting en het oplossen van de woningnood. Verder is er een breed gedragen roep om een gezonde leefomgeving met veel groen en blauw die het menselijk welzijn, biodiversiteit en sociale cohesie centraal stelt, maar ook aanpassing aan een veranderend klimaat. Dit verandert niet alleen de leefomgeving van de mens, maar ook die van de mug. Op dit moment wordt dan ook veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen de mens, de mug en de veranderende leefomgeving. Want de grote invloed van de mens op de planeet Aarde heeft de muggen tot nu toe geen windeieren gelegd. Dat muggenoverdraagbare ziekten de wereld al sinds mensenheugenis bezighouden, mogen duidelijk zijn na het beluisteren van het Hoorcollege. Maar ook in deze ontwrichtende pandemische tijden houden instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de EU, het RIVM en tal van onderzoekers in Nederland en buitenland een vinger aan de pols rond de verspreiding van deze groep infectieziekten. Ze genereren en delen kennis die noodzakelijk is voor een goede preventie en bestrijding van de ziektelast. Aandacht hiervoor is ook in Nederland wel degelijk noodzakelijk. Door een verscheidenheid aan factoren neemt de wereldwijde ziektelast door muggenoverdraagbare ziekten zoals dengue en West Nile koorts jaar in, jaar uit toe. Niet alleen in de tropen, de traditionele endemische gebieden, maar ook daarbuiten. Voor velen voelt het nog als een ver van mijn bedshow. En natuurlijk spelen de grootste problemen zich af in de tropische orde. Maar de toenemende globalisering en klimaatverandering die direct van invloed zijn op de mate waarin we ook als Nederlanders dit soort infectieziekten oplopen, maken de mug tot een zeer actueel onderwerp. Bovendien bestaat een deel van het Koninkrijk der Nederlanden uit tropische gebieden. Voor bewoners en bezoekers van het Caribisch gebied zijn deze infectieziekten per definitie nabij. Door de grote aandacht voor klimaatverandering, maar ook omdat we muggen associëren met zwoele zomeravonden of vakanties in tropische oorden, is er veel interesse voor steekmuggen en de ziekte die ze overdragen. Zoveel zelfs dat naast de vele feiten ook veel fabels de ronde doen. Regelmatig worden in de berichtgeving rond muggenoverdraagbare ziekten, maar ook tijdens de redactievergadering voor dit Hoorcollege, allerlei concepten aan elkaar verbonden die niet of slechts ten dele kloppen, zoals opkomende ziektes, invasieve muggensoorten en klimaatverandering. Hopelijk hebben we met veel passie voor het onderwerp een mooi overzicht geboden over wat muggen zijn, welke mug nu welke virus overdraagt en wat de situatie is rond deze muggen en hun ziekte in Nederland en in de rest van de wereld.
Hiermee is een einde gekomen aan het Hoorcollege De Mug door Marita Brax en Chantal Reusken. Voor andere hoorcolleges van Home Academy kijk je op home-academy.nl.